Het Ziekenhuis, de medische podcast uit Nederland voor het delen van verhalen over diagnostisch redeneren, wetenschap en innovaties in het zorgsysteem. Vandaag luister je naar De Internist, de klinische redeneertak van deze podcast.
Goedendag en welkom bij De Internist, de Nederlandse podcast voor interne geneeskunde, voor medische professionals, studenten en iedereen die geïnteresseerd is in klinische geneeskunde. Elke aflevering zullen met vooraanstaande experts en specialisten de diepte induiken in een medische casus of onderwerp. Ik ben Sarah.
En ik ben Henry.
En wij zijn geneeskundestudenten uit Amsterdam en we nemen je graag mee op reis door de complexe en fascinerende wereld van de klinische redenering. Vandaag hebben we dokter Petra Bakker bij ons en zij is gynaecoloog-perinatoloog en zij is onderwijscoördinator bij de faculteit der geneeskunde aan de VU, principal educator aan de UvA, op de werving en selectie van de AIOS en werkt daarnaast als perinatoloog in Amsterdam UMC op de afdeling verloskunde. Dr. Bakker heeft haar opleiding geneeskunde aan de VU Amsterdam gevolgd. De opleiding tot gynaecoloog heeft zij genoten aan het Medisch Spectrum Twente, te Enschede en aan het VUMC. Dr. Petra Bakker promoveerde op 18 april 2008 op het onderwerp de kwaliteit van de cardiotocografie in de dagelijkse verloskundige praktijk. Haar passie voor de fetale bewaking vindt hier zijn oorsprong. Sindsdien geeft zij onderwijs in het land over dit onderwerp om de zorg rondom de geboorte te verbeteren. Vanaf 2010 is zij werkzaam aan het AUMC als gynaecoloog-perinatoloog. Welkom.
Dankjewel voor deze mooie introductie.
Ja, ik wil eigenlijk beginnen met een persoonlijke vraag over waarom bent u in deze specialiste gekomen?
Nou, eigenlijk van jongs af aan wilde ik al eigenlijk in de geboortezorg werken. En toen ik denk een jaar of 7 was, had ik gedacht dat ik dan kraamverzorgster ging worden. En toen bleek ik iets meer in mijn mars te hebben. Dus toen dacht ik, nou, misschien kan ik dan verloskundige worden. En toen uiteindelijk ging ik het VWO doen. Dus toen dacht ik, nou, dan kan ik eigenlijk ook wel geneeskunde studeren. En misschien wel gynaecoloog worden. En mijn passie voor de geboortezorg was eigenlijk al heel op jonge leeftijd dus gekomen. Ik kan me nog herinneren dat ik in groep, nou dat heette toen nog geen groep, dat was toen de derde klas, dus dat is denk ik nu groep 5, heb ik een keer een presentatie gehouden voor mijn medeleerlingen. En dat ging over de conceptie, van hoe werd je dan eigenlijk, hoe ontstond er dan een kind?
Oh,
en hoe
grappig.
Ging dat dan? En dat liep helemaal uit de kluit eigenlijk. Want uiteindelijk hebben we dus de hele dag, hebben we daar op school over gehad. Dus dat was eigenlijk een beetje onze seksuele voorlichting. Toen zat het er eigenlijk al heel erg in. De interesse voor de geboortezorg en de wonden van het leven. En ook het onderwijs geven, wat ik met heel veel liefde doe. En dus zo is het eigenlijk gekomen. En ik heb, omdat ik uitgeloot was voor geneeskunde en wel ingeloot was voor verloskunde, heb ik eerst dat gedaan. En dacht ik al heel snel, de fysiologie is prachtig, maar de pathologie, daar ging mijn hart iets sneller van kloppen. Dus om die reden uiteindelijk toch geneeskunde gaan doen. En ja, dan was het ook eigenlijk logisch dat ik ook voor de gynaecologie zou kiezen. Ja. En tot op de dag van vandaag geen spijt van.
De tweede vraag, ik vind het leuk altijd. Hebt u een boek of een film gelezen die jij wil aanbleven aan onze luisteraars die een impact op je hebt gehad?
Mag ik daar zo op terugkomen?
Ja.
Ik daar nog heel
of gewoon Netflix is of weet ik.
Ja, of wat leuk is voor de ontspanning. Hè? Het hoeft niet altijd diep.
Nee. Ja, dan zeg ik The Crown.
Ja?
The Crown?
The Crown, ja.
Ik hoor heel goede
maar
dingen.
Dan vooral de eerste series. En ik vond Downton Abbey ook echt geweldig.
Ja.
Oh, ik hou ervan, van dat soort kostuumstrama. Kan je me voor wakker maken.
Ja, maar Downton Abbey is ook wel echt een klassieker daar dan in.
Oh, prachtig.
Ja.
Ik
heb het niet gezien.
Je moet echt kijken.
Ja, je had hem kunnen voice-over zelfs.
Mijn familie is wel helemaal gek ervan, maar...
Ja.
Ja.
Nou, als je nog wat tijd over hebt.
Op mijn lijstje. Zeker op mijn lijstje.
Oké,
zullen wij beginnen dan met de casus?
Yes, een 42-jarige vrouw. Gediagnosticeerd met hyperthyreoïdie 7 jaar geleden en een verder lege voorgeschiedenis bezocht het Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde met onvruchtbaarheidsproblemen. Na 2 abortussen en een behandeling elders werden holteverklevingen, ook wel Escherman-syndroom, vastgesteld en werden deze behandeld met hysteroadhesiolyse op 20 januari 2021. Het echtpaar was al 7 jaar bezig om zwanger te worden en zocht nu hulp. Tijdens een hysterectopie werden verklevingen in de baarmoederholte geconstateerd. Ondanks regulier onderzoek en normale karyotypering van het echtpaar had de vrouw thyroïdie een lage anti-Mulleriaanse, zo Mulleriaans hormoonwaarde en een drietal antrale follicels, twee links en één rechts, wat wijst op een slechte eikwaliteit. Ja, eigenlijk komt zij binnen en zij wil zwanger worden.
Wat zijn je eerste gedachten als je zo een patiënt ziet?
De eerste gedachte is dat zij heeft een schildklieraandoening. Hè, dus dat is altijd belangrijk om te bedenken, als deze mevrouw dan zwanger wordt, dan moeten we daar iets mee. En de vraag is altijd, moeten we daar iets mee voordat ze zwanger wordt? Of is het prima om haar zwanger te laten zijn en daar dan naar te kijken? Dus dat is één. Die herhaalde miskramen, dat is ook iets waar we altijd over na moeten denken. Moeten we daar iets mee? Nou, in dit geval had ze al cardiotypering gehad. Roept bij mij wel de vraag op welke leeftijd heeft ze deze miskramen gehad. Hè? Want als zij iets ouder is en in de familie komt dat helemaal niet voor, dan is de kans dat je een afwijking vindt in het cardiogram eigenlijk heel erg klein. Hè? Want de meest voorkomende oorzaak van een miskraam is nog altijd dat er een de novo mutatie optreedt. Dat er gewoon in de celdeling iets misgaat. Hè? Bijvoorbeeld dat het een trisomie 21 of iets anders is. En dat daardoor de zwangerschap verloren gaat. Maar het is eigenlijk zeker op oudere leeftijd zelden het geval dat de moeder drager is van een bepaalde genetische afwijking. En dat daardoor doorgeeft aan het kind. En dat daardoor een miskraam optreedt. Dus dat was iets wat mij wel opviel, van ik dacht, ik weet niet of we dat in deze tijd zo makkelijk zomaar zouden doen. Want het kost natuurlijk ook geld en het onderzoek wat je doet moet ook daadwerkelijk wel echt zinnig zijn.
Ja.
So, je hebt een paar genoemd al, maar wat voor vitale en maternal factoren kunnen leiden tot een terminatie van de zwangerschap of een niet goede zwangerschap?
Nou, op zich bij een hypothyreoïdie heb je ook wel iets meer kans op een miskraam. Maar bijvoorbeeld ook een hogere maternale leeftijd. Die heeft zij ook. En dat heeft dan ook meestal wel weer te maken met het feit dat je dus vaker chromosomale afwijkingen hebt. Hè, zoals bijvoorbeeld zo'n trisomie 21. Hè. Je kunt je voorstellen dat als vrouw word je geboren met eicellen. En daar moet je het je hele leven mee doen. En die raken langzaamaan op, zeg maar. Hè. Als man heb je elke 3 maanden weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. Gaandeweg het leven word je ook als vrouw aan allerlei dingen blootgesteld. Dus hoe ouder je wordt, die eicellen worden ook ouder en die hebben ook meer blootstelling gehad aan allerlei invloeden. En daardoor heb je daar meer kans op. Dus dat, maar je hebt bijvoorbeeld ook mensen die bepaalde maternale ziekten hebben, zoals bijvoorbeeld SLE, ik noem maar wat, mm-hmm. Systemische lupus erythematosus. Dus die hebben ook meer kans op een miskraam. Dus zo zijn er best wel veel dingen te bedenken, waardoor die kans vergroot is.
En dan een beetje misschien een technische of een toekomstige vraag. Maar we zien eigenlijk best wel dat vrouwen steeds ouder kinderen nemen.
Ja.
En denkt u misschien dat in de evolutie daar het lichaam op inspeelt? Dat ze denken van, goh, we houden die eieren langer goed of we maken meer eieren of zo. Want nou ja, ik zat te denken, ik ben zelf ook bijna 30 en ik zie mezelf niet volgend jaar een babytje hebben bijvoorbeeld. Dus ja, ik word ook wel waarschijnlijk op een wat oudere leeftijd moeder. En ja, dan zie ik daar toch wel mee van, goh, hoe... Ja.
Ja, nou, ik vind dat een mooie gedachte. Je zou denken, de evolutie heeft ons altijd geholpen. Hè? Ik bedoel, het voortbestaan van de mensheid is een heel belangrijk gegeven. En daar heeft de evolutie ons eigenlijk altijd wel bij geholpen. Maar of dat in dit geval ook zo is, dat durf ik te betwijfelen. Maar je hebt wel gelijk, de leeftijd is heel erg toegenomen. Ik heb dat nog even opgezocht namelijk. In 1970 was de gemiddelde leeftijd van het eerste kind 24,3 jaar. En in 2017 was dat 29,8 jaar. Nou, dat is ook alweer 5 jaar geleden. Dus dat zal inmiddels denk ik nog ietsje hoger liggen. En op zichzelf is dat wel een probleem. Omdat je gewoon meer risico's hebt op allerlei aandoeningen als je op oudere leeftijd zwanger wordt. En dan maakt het natuurlijk wel uit of je 30 bent of dat je 40 of 45 bent. Mm-hmm. Want dat maken we ook mee. Maar die risico's die nemen wel toe. En je vruchtbaarheid neemt ook af. Hè? Dus het gaat dubbel op. Het is moeilijker om zwanger te worden. En als je zwanger wordt, heb je ook meer problemen. Ja. Of kansen op problemen, moet ik eigenlijk zeggen.
Oké. Okay. So in de toekomst is wel ruimte voor meer aandacht in deze gebied Van...
Ja, we hebben niet zo heel lang geleden de campagne gehad. Een slimme meid begint op tijd. of niet zo lang. Misschien is dat ook al eigenlijk best wel lang geleden. Maar dat heeft daar wel mee te maken. Ja. Maar het lastige is een beetje, kijk naar bijvoorbeeld de studie die wij alle drie hebben gedaan en jullie nog doen. Tegen de tijd dat je klaar bent met je studie, dan wil je eerst nog even gaan werken om wat ervaring op te doen. Soms ga je nog promoveren. Ja, en dan ben je zomaar in 31 en dan denk je, oh ja, ik wil eigenlijk ook nog wel kinderen als dat ons gegund is. Ja, en dan ben je natuurlijk al veel ouder dan dat je dat, dan dat je dat allemaal niet had hoeven doen. En in de jaren 70 waren er natuurlijk niet heel veel vrouwen die gingen studeren. Ik bedoel, die gingen misschien de middelbare school doen of de huisartsschool als je in een dorp woonde. En dan ontmoette je je man in de lokale kroeg en dan werd je zwanger. Ja, zo was dat.
Ja, jij lacht, maar wij hebben een deadline, Henry. Ja.
Een soort van... Nee, ik vind het ook... Als je kijkt nu naar onze maatschappij, is niet meer de kroeg. Het is meer die telefoontje met een beetje
zeker.
Het swipen.
Zeker, ja.
Oké, nu moet ik wel schanger worden.
Ja, heel andere tijd.
Ja,
je zou eigenlijk het liefst willen dat ze op die dating app gewoon ook een hele medische geschiedenis moeten aangeven. Weet je wel? Dat je gewoon gelijk denkt, nee, dat gaan we niet eens aan beginnen. Want ja, boven een bepaalde leeftijd daten, ja, dat... ja. Maar goed, we wijken af. Deze mevrouw, die heeft dus een aantal risicofactoren. En ik vroeg me nog af, want over dat... moet ik het goed zeggen, het Usherman-syndroom. Uh-huh. Dat hoor ik, tenminste, ik heb daar nog niet heel vaak over gehoord. Ik weet wel dat het te maken heeft met die verklevingen. Uh-huh. Maar, en dat dat dus voor die verminderde vruchtbaarheid zorgt. Maar wat maakt het nou dat dat bijvoorbeeld veel voorkomt bij zo'n DNG-procedure? Dat er vaak een gevolg van is?
Nou, het is niet zozeer dat je... dat je vruchtbaarheid aan zich afneemt. In de zin van dat het natuurlijk niks op je eierstokken doet. Mm-hmm. Het doet ook niet per definitie iets op je eileiders. Maar het doet wel iets op het cavum, hè, dus de holte van de baarmoeder. En doordat daar die verklevingen optreden, daardoor zie je dat als er al een embryo aankomt, dat het zich eigenlijk niet goed kan nestelen. Hè, dus dat is het probleem. En dat maakt ook dat je bij zo'n Usherman-syndroom ook meer kans hebt op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap, op een EUG. Omdat die bevruchting misschien wel plaats kan vinden, maar het kan niet nestelen in de baarmoeder zelf, omdat daar verklevingen zitten. Dus de voor- en de achterwand zijn eigenlijk min of meer dan tegen elkaar geplakt op sommige stukken. En soms eigenlijk helemaal. Hè. Dat hangt van de ernste van de adhesies af, van de verklevingen. En wat er eigenlijk gebeurt bij een curettage is dat... het weefsel haal je weg, wat niet goed is. Hè, dus de miskraam haal je weg. En dat is vaak nog niet zo heel groot, maar die baarmoeder is ook nog niet zo heel erg groot. Dus, en je moet dat in de blind doen. Hè. Dus je brengt een zuigbuis in om de curettage te doen. Maar dat, ja, je kan eigenlijk niet zien wat je doet. Je kan wel met de echo ook kijken, maar ja, dan zie je dat een buis in een holte zit, maar... Wat hij dan precies doet, die buis, dat is gewoon heel erg lastig. He, dus al het weefsel weg te halen, moet je dat ook heel nauwkeurig doen. Dus je probeert eigenlijk alle wanden, dus voorzijde, achterzijde, de zijkanten, ga je langs met je zuigbuis. Om te zorgen dat het weefsel helemaal weggezogen wordt. En ja, soms kun je daarbij ook een deel van... de basale laag, zeg maar, van de binnenbekleding van de baarmoeder meenemen. En dan kun je dus meer verklevingen ook krijgen.
Zo dan, mijn volgende vraag. Dan voor diagnoses ga je een histosaplingografie maken, zou ik kunnen voorstellen? Of hoe ga je de diagnose aanstellen van een Usherman?
Vaak zie je dat mensen toch ook wel iets van menstruatieproblemen hebben.
Ja.
En bij zo'n, je kunt natuurlijk een histosalpografie doen, maar wat het beste is om te doen is een hysteroscopie. Mm-hmm. Dan ga je met een scope via de vagina de cervix binnen, dus de baarmoedermond, en dan kan je gewoon in de baarmoeder zelf kijken. Ja. En dan zie je daar dus allerlei verklevingen zitten. En met zo'n hysteroscopie kun je uiteindelijk ook die adhesiolyse doen, hè, dus die verklevingen doornemen.
Wat zijn de gevolgen van de Usherman voor deze mevrouw in deze casus?
Ja, ze heeft dus iets meer kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap en op een miskraam. Hè, omdat die adhesies die zitten daar. Dus daardoor is de innesteling gewoon moeilijker. En wat we ook zien, en dat heeft ook een beetje te maken met het feit dat ik zei dat die basale laag, waar de binnenbekleding van de baarmoeder uit opgebouwd is, hè, dus de serosa, het endometrium moet ik eigenlijk zeggen, als een deel daarvan ontbreekt en er komt een placenta tegenaan te liggen, dan gaat de placenta eigenlijk door de baarmoederwand heen. En dat heeft te maken met, misschien weet u het nog van Start van het Leven, als de decidua basalis dus eigenlijk beschadigd. Ik vergelijk het altijd maar even met een soort klittenband. Hè. Dus je hebt eigenlijk decidua basalis is dan de ene helft van het klittenband en de placenta is de andere helft van het klittenband. Nou, en dat laat op een gegeven moment los. Op het moment dat het kind geboren is. Want klittenband kun je ook gewoon normaal uit elkaar halen. Maar als er dus niet het klittenband zit op de baarmoeder zelf, dan kan er wel klittenband zitten op de placenta. Maar ja, dat werkt niet. Dus die placenta die groeit eigenlijk door die spierlaag heen. En daardoor laat hij niet goed los. En kan hij soms helemaal doorgroeien naar de buitenzijde van de baarmoeder. En dat kun je met de echo kun je dat zien. Soms best wel heel erg lastig om te zien. En in die gevallen moet je uiteindelijk, als het kind geboren wordt, moet je dus een keizersnede doen, want die placenta gaat nooit loslaten. Dus je doet een keizersnede om het kind geboren te laten worden. En ja, dan zou je dus eigenlijk ook de baarmoeder eruit moeten halen. Want als je probeert die placenta los te halen, terwijl die decidua basalis niet intact is en die hele placenta door die baarmoeder heen gegroeid is, dan krijg je heel veel bloedverlies. En we hebben echt wel casus waarbij je soms wel 4-5 liter bloedverlies hebt. En dan beland je uiteindelijk alsnog in een hysterectomie. Dus in het verwijderen van de baarmoeder.
Want dat waren die drie stadia toch? Van de adhesieve placenta. Dan moet je zeggen dat die er tegenaan groeit.
Ja.
Door de eerste laag en dan volledig er doorheen. Ja. In het geval van die derde laag kan die dus niet loslaten. Maar
nou, eigenlijk bij alle drie is het lastig. Hè? Dus je hebt een increta, percreta en een acreta. Ja. Tegenwoordig gebruiken we dat niet zo heel veel meer, omdat dat toch lastig is om dat op echoscopisch beeld ook te kunnen onderscheiden. Dus we spreken eigenlijk over een abnormaal adhesieve placenta. Okay. Dat is hoe we dat noemen. En je kunt alleen maar een inschatting maken. Hè? Dus je doet een echo en dan heb je bepaalde dingen waar je naar kijkt. Bijvoorbeeld of je abnormale vaattekeningen ziet bij de blaas. Hè? Want het zit dan dus, we hebben het nu vooral over de Aschermann, maar zo'n abnormaal adhesieve placenta kun je ook zien na een keizersnede. En dan zie je het vooral als de placenta aanhecht op de plek waar het keizersnede-litteken zit. Want dat is hetzelfde. Ook daar heb je die decidua basalis. Ja. En die heb je daar beschadigd. En als de placenta daar gaat aanhechten, dan kan, hè, dat hoeft niet, maar dan kan het zijn dat de placenta ook daar helemaal doorgroeit. Nou, dan zit je ook dicht bij de blaas. Dus dan kun je bepaalde vaattekening bij de blaas zien. Maar je ziet soms ook dat in de placenta er hele grote placental lakes noemen we dat. Hè? Dus dan zitten er heel veel afwijkende vaten ook in de placenta zelf. En je kunt ook zien dat bepaalde grenzen die je normaal gesproken ziet tussen bepaalde weefsellagen in de baarmoeder, dat die dus dan ook ontbreken. Maar goed, dat moet je doen op een echoscopisch beeld waarbij je allemaal verschillende grijstinten hebt. Dus dat is best wel een uitdaging. En er wordt wel eens gezegd van, nou, een MRI, dat zou je toch veel beter moeten kunnen zien. Maar een MRI doet het helemaal niet altijd heel veel beter dan een echo. Dus je moet op basis van je echobeelden, soms ook met je MRI en op basis van de anamnese, hè, iemand die bijvoorbeeld 2 of 3 keer een keizersnede heeft gehad en een placenta op die plek, ja, dan wordt de kans alweer veel groter dat het een abnormaal adhesieve placenta is dan wanneer je nooit een keizersnede hebt gehad, maar misschien 1 keer een curettage of zo. Hè? Ja. Dus je moet ook altijd je context meenemen om te besluiten dat je denkt van, nou, is het nou heel waarschijnlijk dat? En waarom is dat nou zo belangrijk? Omdat als je denkt, dit is wat het is en je gaat een keizersnede doen, dan doe je ook een andere incisie. Normaal gesproken, bij een keizersnede doen wij een incisie laag in de onderbuik, in de bikinilijn. Dat zie je dan bijna niet. Maar in dit geval doe je een mediane onderbuiksincisie. Hè? Dus dan krijg je gewoon een snee van je navel tot aan je symfyse.
Ja, dat is inderdaad mijn vraag. Omdat anders pak je natuurlijk die placenta mee met de incisie, denk ik. Of zeg ik dan iets?
Nee, het gaat er meer om dat normaal gesproken, als je een normale keizersnede doet, dan heb je relatief weinig ruimte nodig om het kind geboren te laten worden. Ach. Eigenlijk is een keizersnede heel simpel. Hè? Je doet een snee in de bikinilijn en dan moet je nog even de subcutus, hè, dus het bindweefsel moet je daarna nog even openmaken. En dan het buikweefselvlies, het peritoneum. Dan ben je eigenlijk gewoon in de buik.
Ja.
En de buikspieren die zijn door de zwangerschap al naar de zijkant gegaan. Dus dan presenteert de baarmoeder zich eigenlijk al. Nou, dan moet je dan een klein sneetje inzetten en hop, dan is er een baby. Maar op het moment dat je die hele baarmoeder er misschien uit moet halen. En dat is het idee als je zo'n abnormaal adhesieve placenta hebt. Dat je denkt, oh, misschien moeten we die baarmoeder er helemaal uithalen. Als inderdaad een abnormaal adhesieve placenta is. Dan heb je veel te weinig ruimte als je zo'n pannenstiel doet. Hè, zo'n incisie ja. in de bikinilijn. En dus doe je een mediane. En dan heb je dus meer ruimte om je ingreep te doen. Want het is best wel ingewikkeld om iemand die net bevallen is per keizersnede, om daar een baarmoeder uit te halen. En dat heeft te maken met het feit dat in de zwangerschap er 1,5 liter bloed naar de baarmoeder gaat, waar dan baarmoeder normaal een bijna betekenisloos orgaantje is, zeg maar. He, is die, als die zwanger is, die baarmoeder, dan wordt het een heel belangrijk orgaan en vraagt het heel veel bloed. En dat kan natuurlijk alleen maar daar naartoe als er ook allerlei collateralen worden gevormd. En ja, die collateralen moet je natuurlijk wel allemaal doornemen op het moment dat je die baarmoeder eruit haalt. Dus het bloed ook allemaal heel snel. Dus ook zo'n hysterotomie is, of zo'n hysterectomie is heel erg lastig als je dat als je dat direct na de zwangerschap na de keizersnede moet doen.
Van kunnen we voorstellen dat het best eng is en je moet de gevolgen zijn best groot. Is er heel veel werk dat moet gedaan worden dan om de risico op schok te voorkomen?
Dus dat doen we echt wel in heel erg nauw overleg met de anesthesie. Hè. Dus ja. We spreken dit ook heel goed voor. Van we gaan deze mevrouw opereren. En dan moet je ook heel snel kunnen opschalen als anesthesioloog. Ja. Hè, dat je dus ook het massale transfusieprotocol ook heel snel kan opstarten. We zijn ons heel erg goed bewust van de risico's. En iedereen die in het team zit op dat moment is zich daarvan bewust. Ja.
Okay.
Nou, er wordt een eicel opgehaald. En bij de eicelophaling wordt slechts 1 eicel in de metafase 1 kwaliteit verkregen. Er waren geen embryo's. En daarom koos men voor een donor eicellen. Oké, een intracytoplasmatische sperma-injectie, ofwel ICSI, werd uitgevoerd vanwege, deze ga ik heel erg fout zeggen, oligoastenospermie.
Heel goed.
Van de man.
Ja.
Waar twee embryo's werden gevormd en op dag 6 werden deze overgeplaatst, ondanks dat de embryoformatie eerder niet succesvol was.
Voor deze hoofdstuk, ik ben heel erg nieuwsgierig, misschien een beetje om uit te zoomen naar hoe ga je om met de ondersteuning van een succesvol zwangerschap in deze situatie? So, hoe ga je in gesprek met de patiënt, hoe ga je de risico's overnemen en dan uiteindelijk een behandelingkeuze voor wat is de beste weg naar de zwangerschap te komen?
Nou ja, uiteindelijk is dat natuurlijk shared decision making. Hè? Dus wat je doet is je gaat met ouders in gesprek of met de wensouders, zeg maar. Met hun te exploreren van wat vinden zij belangrijk. Welke informatie hebben zij nodig om tot een beslissing te komen. Dus het is vooral ook kennisoverdracht. Maar het is ook echt wel achterhalen wat zijn iemands waarden en normen. En hoe ver wil iemand gaan. Dan uiteindelijk kom je samen tot de beslissing dat je voor een bepaalde behandeling gaat. En in dit geval, als er dan ook nog een donor-ei is, dan komt er nog heel veel anders bij kijken. Want dat vergroot nog weer je kans op een hypertensieve aandoening, bijvoorbeeld in de zwangerschap. Dan heb je weer meer kans op een fluxus als je normaal gesproken uiteindelijk gaat bevallen. En dat is geen asjeman en geen adhesieve placenta in moeten seksio doen.
Ja, ja.
Dus dat brengt ook weer allerlei andere risico's met zich mee. En daar zit natuurlijk ook weer een juridisch gedeelte aan.
Ja.
Want je hebt een ei van iemand anders. Dat is echt wel een andere stap. Want dat is dan ook genetisch, ook niet je eigen kind. Dat hoeft niet erg te zijn. Maar dat zijn wel dingen die je ook moet bespreken. En ja, misschien zeg je wel als ouder, nou ja, daar houdt het voor mij op, want het houdt ook allerlei risico's, brengt dat met zich mee. En dat wil ik niet. Hè? Dus dat is 1. En ten aanzien van de leeftijd, kijk, dat wist zij natuurlijk toen ze dit traject inging. Zij wist dat ze 42 is en dat dat allerlei risico's met zich meebrengt. Dat je een verhoogd kans hebt op van alles en nog wat. Maar ze besluiten toch om dit traject in te gaan. Maar goed, je hebt wel gelijk. Er kan natuurlijk altijd een moment zijn dat je denkt van... Oké, ik ben het traject ingegaan misschien toen ik 39 was. Hè, want dat is het, hè. Ik bedoel, je begint hier aan. En dan is het echt niet zo dat je binnen een maand zwanger bent. Hè. Dat duurt eindeloos. Je moet eerst zelf proberen zwanger te worden. En dan moet er allerlei onderzoek volgen. Nou, voor je het weet ben je 2-3 jaar verder. En dat kan natuurlijk ook weer een moment zijn dat je denkt... Nou ja, nu ben ik ook weer 3 jaar ouder... Misschien vind ik mezelf nu wel te oud. Maar de ervaring leert ook wel dat als je hier eenmaal aan begint, dat het ook moeilijk is om te stoppen. Want de wens tot het krijgen van een kind, de wens tot het ouderschap, die neemt natuurlijk niet af. Die wordt vaak alleen maar sterker. Ja. Omdat je zo in dit traject bent, en ja, dat het heel moeilijk is om er ook weer uit te stappen.
So je zei dat mensen zijn meer, ze willen meer risico's nemen door het traject dan in het begin.
Nou, ik zeg niet risico's nemen. Dat bedoel ik niet, maar het is meer dat je begint eraan. Ja, en dan wil je op een gegeven moment natuurlijk ook gewoon dat het lukt. Je denkt, ja, maar we hebben nu al zoveel gedaan. We zijn nu al zover in dit traject. Ja, moeten we dan zomaar stoppen? Dat zijn natuurlijk hele moeilijke dingen. Waar je niet zo makkelijk dan weer uitstapt. En dat snap ik ook. Zo werkt het vaak ook.
Ja.
Dat is met andere dingen in het leven ook zo. Ja. Als je ergens aan begint. Ja, over het algemeen stop je niet zo makkelijk.
Ja, de sunk cost fallacy heet het, denk ik. Als
je iets
binnen hebt gebracht. En, ben je minder van de neiging om buiten te komen. Omdat je hebt al iets gegeven.
Ja.
Ja, het doorgokken als je verlies hebt, laat maar zeggen. Omdat je nog winst kan pakken.
Oh ja, op die manier. Ja. Nou ja, je zei nog iets over de kosten. In Nederland worden in principe 3 IVF-behandelingen worden vergoed. En je ziet ook echt wel ouders, als het dan toch in Nederland niet gelukt is, die dan ook bijvoorbeeld toch naar het buitenland gaan. En dan ook voor een deel van de kosten ook echt wel zelf daar zelf aan moeten bijdragen.
Want kan je in Nederland niet privaat IVF doen? Of?
Dat denk ik eigenlijk niet. Want wat ik zo hoor is dat mensen dan eigenlijk altijd naar het buitenland gaan. Je hebt natuurlijk wel klinieken waarbij je dit kan doen. Maar dan is dat volgens mij wel altijd verzekerde zorg.
Oké.
Dat weet ik niet zeker hoor.
Ja.
Nee. Dat was even echt, u zei het en toen dacht ik opeens.
Ja. Nou, als ik om me heen kijk bij mensen bij wie het dan niet gelukt is in het reguliere traject, dan hoor ik eigenlijk altijd dat ze naar het buitenland gaan.
Oké.
Ja.
Maar er zijn zeker wel vruchtbaarheidsklinieken die losstaan van een ziekenhuis waarbij je deze behandelingen kan krijgen.
Oké.
Als die initieel onvruchtbaarheidsbehandeling niet succesvol is, is er emotioneel of psychologisch ondersteuning voor de patiënten die beschikbaar is?
Ja. Ja, we hebben binnen het team psychologen en die kunnen ouders ook helpen bij het maken van de juiste keuzes. Als het tegen zit, ze daar ook bij ondersteunen. En dat is ook heel belangrijk, want het is een heel zwaar traject. Hè. Ik spreek regelmatig ouders voordat ze dan zwanger worden voor een preconceptioneel consult die in het traject zitten. En dan soms ook zeggen van we zijn even eruit gestapt. We hebben even een time-out, omdat het gewoon heel zwaar is. Hey, je moet je voorstellen dat je begint aan zo'n behandeling. Dan leef je heel erg toe naar die ijsprong.
Ja.
En dan heb je die ijsprong gehad. En dan ben je 2 weken enorm in afwachting. Zal het wel, zal het niet? Ja, en als je dan natuurlijk weer ongesteld wordt. Ja, dat is een enorme teleurstelling. En dan begint het hele circus weer opnieuw. En laten we niet vergeten wat het effect is van die hormonen die vrouwen moeten gebruiken. Dat doet ook heel veel op je gemoed. Het kan enorm je leven beheersen.
Ja.
Wat vrouwen toch al niet allemaal moeten doorstaan. Dat is echt...
Misschien een beetje aantakking van mij, maar vroeger was het iedereen IVF, was gewoon de behandeling. En nu wordt het meer ICSI als behandeling. ICSI.
Ja, nee, je zei het goed.
Voor mij, wat ik heb gelezen, de vraag is nu waarom de risico nemen van IVF. Hoe overweeg je gewoon de 2 verschillende opties voor...
Nou, in principe is er voor ICSI is een ander indicatiegebied dan IVF. En we zijn in Nederland gehouden aan de richtlijnen die we daarvoor opgesteld hebben.
Okay.
Want ICSI is vaak bij mannelijke onvruchtbaarheid, toch?
Ja, dat klopt. Want wat je doet bij IVF is dat je een aantal, even plastisch gezegd, een aantal eicellen in een petrischaaltje legt. Je doet daar wat zaadcellen bij En dan is er een zaadcel die een eicel gaat vinden. En dan treedt er een bevruchting op. En dan gaat die deling plaatsvinden. Ja. Terwijl bij ICSI, dan heb je eigenlijk één eicel. En je hebt één zaadcel. En die zaadcel die wordt zeg maar geïmplanteerd in die eicel. En dan heb je dus in die zin eigenlijk altijd een bevruchting. Of het verder deelt, dat is natuurlijk de vraag.
Ja.
Maar als je natuurlijk weinig zaadcellen hebt, ja, dan heb je weinig om in het petrischaaltje te leggen. Dus dan kan je er maar beter eentje pakken en dan op die manier proberen een bevruchting te bewerkstelligen. Ja.
Wat is die klinisch belang van de hypothyroïdie voor de behandeling van deze patiënt?
Nou ja, bij hypothyroïdie heb je gewoon überhaupt iets minder kans dat je zwanger wordt. Hè? Dus dat diep geeft ze dan ook nog een keertje. En over het algemeen, bij een hypothyroïdie is het vooral van belang dat je de suppletie aan het begin van de zwangerschap ophoogt. Omdat het kind voor de eerste periode afhankelijk is van de maternale schildklier. En dat is een hele belangrijke reden. Dus daardoor is er eigenlijk meer schildklierhormoon nodig. Want het kind kan het nog niet zelf maken. En dus moet je die dosering ophogen. Want als je dat niet doet, dan heeft het kind eigenlijk te weinig schildklierhormoon. En dat is heel erg belangrijk voor de ontwikkeling, voor de psychomotoren ontwikkeling.
Ja.
Dat is eigenlijk het belangrijkste.
Je hebt heel veel ervaring in onderzoek in deze vakgebied en ook praktijkervaring. Als je kijkt naar de toekomst, zijn er ontwikkelingen of nieuwe dingen die je heel erg zin in hebt voor deze vakgebied, de ontwikkeling in deze veld?
Ja, nou, jullie gaven al aan in de introductie hè, dat mijn hart ligt eigenlijk bij de fetale bewaking.
Ja.
Ik heb daar ook college over gegeven en dan begin ik ook met het verhaal van een meisje wat eigenlijk gezond was toen ze aan de baring begon. Maar gaandeweg de baring toch zuurstofgebrek heeft gehad en uiteindelijk dan met een ernstige asfyxie gekoeld op de neonatale intensive care unit ligt.
Ja.
En blijkbaar kunnen we dat met ons CTG toch niet altijd even goed opsporen. En dat snap ik aan de ene kant ook wel en wat je doet... je registreert een hartslag, terwijl je wilt eigenlijk iets weten over de oxygenatie van de hersenen.
Ja.
En ik weet dat er ook groepen bezig zijn om te kijken of we een fetaal EEG kunnen afleiden.
Oh.
En dat zou mogelijk wel kunnen.
Door
een schedelelektrode waar je normaal ook de hartslag mee monitort.
Ja, ja.
Want dat is eigenlijk heel raar. Je plaatst een schedelelektrode op het hoofd en daar meet je de hartslag mee. Terwijl het eerste orgaan wat je tegenkomt is de hersenen.
Ja.
Ja.
Dus waarom kunnen we dan niet een fetaal EEG in plaats van een fetaal ECG analyseren? Nou, daar zijn ze wel mee bezig. En het lijkt zo te zijn dat je daar een bepaald logaritme aan vast kan hangen, waardoor je iets beter kan voorspellen of die hersenen bijvoorbeeld hypoxisch zijn.
Ja.
Nou ja, en dat gebied vind ik echt enorm boeiend. En ja, als je daar een doorbraak in zou kunnen creëren, ja, dat zou echt fantastisch zijn.
Ja.
Ja, want dan heb je die hele 9 maanden gehad en op het einde...
Ja.
Dat nog gebeurt.
Ja, ja. Precies. En hè, dat kijk, bij vroeggeboorte kunnen kinderen ook komen te overlijden, maar dan voelt het toch meer van ja, dit is de vroeggeboorte.
Ja. Ja.
En ja, een kind van 26 weken heeft natuurlijk ook andere overlevingskansen dan een kind bij 40 weken. En de kinderen die sterven of levenslang schade hebben ten gevolge van zuurstofgebrek, denk altijd van ja, dat was echt niet nodig geweest. Dan hebben we toch echt iets niet goed gedaan.
Ja.
En als we daar stappen in kunnen maken, dat zou echt fantastisch zijn.
Ja.
Want ouders hebben levenslang, hè, zijn kind krijgen met zuurstofgebrek.
Ja.
Wat allerlei neurologische consequenties heeft, hebben ouders levenslang. Daarmee bedoel ik niet dat ze niet van het kind houden. Maar
Je bent altijd ouder.
Ja, en een kind hoort op een gegeven moment ook zijn eigen weg te gaan. Maar als kinderen zo beschadigd uit zo'n bevalling komen, dan gebeurt dat gewoon niet.
Nee.
En is het een levenslange zorg? Dat is eigenlijk wat ik bedoel.
Heel grote gevolgen.
Het heeft een enorme impact voor ouders. En natuurlijk uiteindelijk ook voor het kind zelf.
Ja.
Ja, vind ik echt een prachtig onderwerp om te ontwikkelen in de toekomst.
Ja, ja. Ja. Absoluut.
Ja. Oké, één laatste vraag. Zo. Heb je advies voor toekomstige artsen, voor de toekomstige collega's, zou ik zeggen?
Voor de nieuwe generatie.
Voor de nieuwe generatie misschien, die geïnteresseerd zijn in deze vakgebied of misschien geneeskunde in het algemeen.
Ja, dan zou ik willen meegeven dat je vooral iets moet doen waar je zelf gelukkig van wordt. En dat je jezelf dus de juiste vragen moet stellen van waar word ik gelukkig van? Omdat het vakgebied wat je kiest als arts op zoveel meer dan alleen je werk invloed heeft. Ja. En ja, daar moet je goed over nadenken. Ja. Want ik denk dat je in heel veel dingen gelukkig kan worden. Als je maar weet waar je echt gelukkig van wordt.
Ja, we hebben net gehoord dat voordat de opname was begonnen, dat je gaat een weekend nachtdienst doen. Dus ik denk, je moet wel gelukkig even worden, anders ga je dat zeker niet doen.
Ja.
So, ja, dat vind ik.
Nou ja, dat is natuurlijk wel, hè, als je een bepaald vakgebied kiest. Ja, en je hebt veel onregelmatigheid. En je hebt een vakgebied waarin je hele acute situaties hebt, waarin als je de verkeerde besluit neemt, dat hele grote gevolgen heeft.
Ja.
Ja, dat is wel iets waar je mee om moet kunnen gaan. En dat soort vakgebieden gaan over het algemeen ook gepaard met veel uren. En dat moet ook wel passen in het leven wat je voor ogen hebt.
Ja.
En als dat niet helemaal bij je past, of als je denkt van nou, ik kan in iets anders ook gelukkig worden, dan zou ik zeggen, doe dat dan vooral. Hè? Dus stel jezelf echt de juiste vragen voordat je de keus maakt voor een bepaald specialisme. En als plan A niet lukt, zorg dat er een plan B is. En waarschijnlijk word je uiteindelijk in plan B net zo gelukkig, want het geluk zit in jezelf en je moet het zelf maken.
Ja.
Nou, ik denk dat dat wel echt de mooiste woorden zijn om mee af te sluiten. En nou ja, u heel erg bedankt voor het komen.
Graag gedaan. En, leuk om hier te zijn.
Nou, hopelijk misschien nog tot de volgende keer bij een andere afdeling van de podcast.
Wie weet.
Ik heb, ja, Henry ook denk ik, onwijs genoten van dit gesprek.
Ja. En, ik ook.
Gelukkig. Bedankt. Dankjewel.
Ja, heel erg bedankt.
En succes met de toekomstige aflevering.
Ja, bedankt.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren. Als je hebt genoten van deze aflevering, like en deel met je vrienden en collega's. Wij zijn ook te vinden op LinkedIn en Instagram. Zoek maar op Het Ziekenhuis Podcast. En tot de volgende keer.